Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 81, vers 1 en vers 7. Zing nu blij te moe het machtig opperwezen, ene lofzang toe. Om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen en op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Psalm 81, vers 1 en vers 7. Gemeente, ook vanmorgen mogen we luisteren naar de heilzame geboden van de Heere God. En daarna zingen we zonder de verdere aankondiging uit de 10 geboden, het tweede vers in de berijming. Ik ben de Heere, uw God en Koning, die van Egypte u bevrij, u leidend uit uw slaafse woning. Dien dan geen goden, nevens, dat wil zeggen naast mij. 10 geboden, tweede vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat wil zeggen leeg, zonder inhoud, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden, hij is gekomen onder de wet. Hij heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We willen dan nu overgaan tot de bediening van de heilige doop aan Rosalyn. En we lezen daarvoor eerst samen het formulier om de doop te bedienen, een uitleg van de doop. En u kunt met me meelezen als u dat wil. Samengevat houdt de leer van de heilige doop de volgende 3 dingen in. In de eerste plaats, we zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat we niet in het koninkrijk van God kunnen komen. Behalve als we opnieuw geboren worden. Dit leren we uit de ondergang in het water en door de besprenkeling met het water. Daardoor wordt onze onreinheid van onze ziel aangewezen. Op die manier worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben. Om ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonde door de Heere Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, dan betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht. En dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons God de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En dat hij ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van God de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Op die manier wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk in de gemeenschap van de uitverkorenen in het eeuwige leven, helemaal rein, een plaats zullen krijgen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden we door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Verder, dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, ja, dan moeten we aan Gods genade niet twijfelen. Ook niet in de zonde blijven liggen. Want de doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch daarom niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Want wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, dat geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad in hun generaties, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Datzelfde zegt Petrus met de volgende woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof, zoals we lezen in Romeinen 4 vers 11. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend, omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Gemeente, laten we samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. En daardoor werd de doop al aangeduid. Heren, we bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat u Rosalien in genade wil aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Opdat ze haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, omwille van u, getroost mag verlaten. En dat ze op de laatste dag onbevreesd voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, mag verschijnen door hem. Onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, terwijl Rosalind wordt binnengebracht, zingen we Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Psalm 105, het vijfde vers. Geliefden in de Heere Christus, Arie en Simanta, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vraag oprecht antwoord geven en ik vraag jullie om daarbij op te staan van jullie zitplaats. Ten eerste, belijden jullie dat Rosalind, hoewel zij in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen is, dat ze toch in Christus geheiligd is. En daarom als lid van zijn gemeente hoort gedoopt te zijn. Ten tweede, belijden jullie dat de leer in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat en die in de christelijke kerk al hier ook geleerd wordt, dat dat de ware en de volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde beloven jullie en nemen jullie voor jullie rekening om Rosalind, van wie jullie vader en moeder zijn, bij het opgroeien in deze leer naar jullie vermogen te onderwijzen en ook te laten onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader van Dalfsen? En van moeder van Dalfsen. Dan gaan we over tot de bediening van de doop. Gemeente, we zingen zo zonder, na het amen van de doop, zingen we zonder verdere aankondiging dat zeer een zegen op u daal. En daarna, dan ziet u staan dat we gaan zingen, lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is ook een versje wat Rosalind kent. En de kinderen mogen nu naar voren komen, die mogen zo blijven staan bij het zingen van het versje, lees je Bijbel. Maar de familie van Dalfsen, die gaat weer zitten. Dus, en na het zingen van lees je Bijbel, dan wordt Rosalind de kerk weer uitgebracht. Dus of de organist dan nog even iets langer wil spelen. We gaan over tot de bediening van de doop. Jongens en meisjes, jullie mogen hier voor komen staan. Blijf maar voor het podium staan. Voor de trap. Kunnen jullie het allemaal goed zien? Jullie mogen naar voren komen. En blijf maar voor. Rosalyn Mongmong van Dalfsen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen, ja, amen. Mogen jullie de kerk in kijken en jullie mogen weer gaan zitten. En dan gaan we zingen, lees je Bijbel, bid elke dag. Kennen jullie dat versje?
Ja.
Nou, mogen jullie blijven staan, mogen jullie het hier zingen? We willen de Heer God gaan danken voor de doop en we willen ook voorbeden gaan doen. We willen bidden voor de familie Oldenhaag uit Lissebroek in verband met het overlijden van de vader van Mirjam. En ook natuurlijk schoonvader en opa. We bidden voor de Heer van der Plas die morgen een zeer ingrijpende operatie moet ondergaan. We willen danken met mevrouw Hazenoot die mocht thuiskomen na een periode van revalidatie. We bidden verder ook voor alle zieken en alle zorgen die er ook zijn. We willen bidden voor de kerkraadsvergadering van deze week. Dat de Heer ook weer wijsheid geeft in alle dingen. We mogen de Heer ook bidden als we een voorbereidingsweek ingaan van het heilige avondmaal. Dat de Heer ons daarin ook nabij zal zijn. En we willen natuurlijk ook bidden voor de doopouders. Laten we samen het heilige aangezicht van de Heer God zoeken en voor en met elkaar bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Ge ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en zo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U door Hem, Uw lieve Zoon, dat U Rosalind met Uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus zal wassen, zal opgroeien en zal toenemen, opdat ze Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die U haar en ons allen bewezen hebt, mag bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, mag leven. En vroom, dapper, tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk zal strijden. En mag overwinnen om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaandes de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heren, dan bent U goed. Dan bent U zo groot. Maar hebben we het teken van Uw trouw alweer gezien, Heren. Dan is ons het evangelie alweer verkondigd in het teken van de doop. En lieve Heren, dan willen wij U hartelijk danken. Met Arie en Simanta dat ze hier mochten staan. En dat ze Rosalind ten doop mochten houden. Dat ze, Heren, ja mochten zeggen op Uw belofte woord. En Heren, dan wilt U zelf toch ook dat teken en zegel geven. Want wij zijn van die mensen die dat ook zo nodig hebben. Dat U ons opzoekt. En dat U het ons betekent. Het laat zien. En dat U het ook verzegelt, het afdrukt, ook in ons hart, Heren, door de Heilige Geest. En dan willen we ook bidden dat die Heilige Geest ons de waarde en de betekenis van de doop, ook onze eigen doop, zal laten zien. En van de beloften die U ons geschonken hebt en die U laat verkondigen. Heren. Dan willen we U bidden, wil zelf ook met Uw Heilige Geest bij ons zijn, ook deze dienst. En ons leiden in spreken en luisteren. En dat we iets van U mogen horen, Heren. Ja, dat U zelf tot ons hart spreekt. En dat we dat ook mogen opmerken. En dat de Heilige Geest het ook in ons hart indraagt. Uw woord, Heren. Dan mogen we U bidden, als we zo bij elkaar zijn, om Uw zegen. Ja, Heren, dan bidden we ook om Uw zegen voor Arie en Simanta in het opvoeden van Rosalind. Geef hen alles wat ze daarvoor nodig hebben, wijsheid. Want Heren, dat hebben we toch nodig als ouders. En Heren, dan mogen we ook erop vertrouwen dat U dat geeft. En dat U dat ook in ons hart legt. En dat U ons zo ook daarin de weg wijst. Dat we mogen vertrouwen op wat U ons schenkt, in onze intuïtie ook, Heren. Wij bidden U, wil zo zelf ons bij de hand nemen. Want Heren, we kunnen het ook zelf niet. Onze kinderen opvoeden, het is zo'n onmogelijk werk. En hen bij U brengen, bij U de levende God. Ach Heren, dat kunnen wij ook niet. We kunnen het ze voorhouden, we mogen het ze meegeven. We mogen goed spreken over U. Maar U bent het toch, die het ook in hun hart moet geven, die het ook moet uitwerken, die hen ook wederom geboren moet laten worden. Heren, dat hebben we allemaal nodig. En Heren, daar mogen U ook om vragen. En daar is de doop toch ook het teken en zegel van, dat U dat schenkt en geeft. Maar Heren, dan moeten we dat ook in de weg van het gebed van U vragen en van U verwachten. Heren, zo bidden we, als we hier samen zijn als gemeente, en dan komen we ook met onze noden en zorgen, met ons verdriet voor Uw aangezicht. Dan willen we u bidden samen met de familie Oldenhagen, heren. We bidden u, wilt u hen ook troosten, ook in deze tijd van verlies. En Heere God, dan bidden we als ze ook aan het graf zullen moeten staan van een vader, een schoonvader en een opa. Geeft u hen troost. En dat ze toch over de dood en over het graf heen mogen kijken. En mogen weten wie hij is, de levensvorst, de Heer Jezus. Die de dood heeft verslagen en verslonden heeft zelfs tot overwinning. Heren, als ze zo bij dat graf mogen staan. En dat ze mogen weten, het is een geheiligd graf voor alle die u lief hebben. En die u hebben leren kennen. Heren, geef dan dat ze niet zonder troost zullen zijn. Ook al is het moeilijk om afscheid te nemen. Ook al is het moeilijk, heren, om een geliefde te moeten missen. Heren, zo hebben wij zo nodig dat u ons leidt en troost en helpt en ook bijstaat en ons leven spaart. Heren, dat bidden we voor de Heer van de Plas. Hij moet morgen al heel vroeg in het ziekenhuis zijn om, zoals de planning is, 's middags geholpen te worden. Heren, mag er ook uit de gemeente een gebed voor hem opgaan, dat we hem ook dragen op handen van het gebed. En dat deze ingreep, die ook ernstig is en moeilijk is, dat hij toch gezegend zal worden, heren. En dat hij erdoor komt, dat u zijn leven spaart, maar bovenal dat u ook, heren, in zijn hart dat vertrouwen op u geeft en het zicht op de Heer Jezus en wie hij is. Heren, dat hij zo niet alleen naar het ziekenhuis gaat, maar dat hij weet, de Heer zal u steeds gadeslaan en dat hij weet dat is omwille van de Heer Jezus, die uw genade moest missen, van wie u, Vader, het aangezicht hebt afgewend. En mag dan zijn aangezicht in vreugde gewend zijn, heren, tot alle die het van u verwachten, ook tot de Heer van de Plas. We bidden u voor mevrouw Hazenoot, we willen u hartelijk danken dat ze mocht thuiskomen. En heren, dat is ook een reden om echt dankbaar te zijn. Heren, ze zal nog wel verder aan moeten sterken en haar draai weer moeten vinden, na zo lang ook uit het dagelijkse leven geweest te zijn. Heren, wil haar daarvoor ook alles geven wat nodig is. Gedenkt u haar, ook samen met haar kinderen en met alle die haar lief en dierbaar zijn. En wil ook zo geven, heren, dat ze alles mag verwerken, een plaats mag geven. En dat ook deze episode in haar leven haar dichter bij u gebracht heeft. Dan is het niet voor niks geweest, Heere God. En heren, zo hebben we zoveel te leren. Zo leert u ons in een wenk, onze broosheid. En zo leert u ons wie we zijn voor u, maar zo verheerlijkt u ook uw genade in de harten van alle die u eerbiedig vrezen. Heren, we bidden voor alle die ziek zijn, voor alle die het moeilijk hebben. En heren, die zijn er ook in ons midden, die ook worstelen met ziekte. Ziekte ook van een geliefde. En wat is het ook moeilijk om dat soms onder ogen te zien, wat is het ook moeilijk, heren, om ook toe te geven als we zwak zijn en als we niet meer kunnen wat we willen, als we misschien al heel lang tobben, misschien ook nog niet zo lang duidelijk is wat we onder de leden hebben. Heere God, wilt u zelf in alle ziekten en zorgen nabij zijn. Krachten geven, wijsheid geven, bovenal ook geven de onderwerping, want de onderwerping, zoals een psalm het zegt, geeft rust. En heren, wij zijn het niet zomaar met uw weg eens. We zijn van die mensen die zo overal dwars tegenin liggen. En heren, dat is ook heel begrijpelijk. Want het kan soms ook zo moeilijk zijn. En het kan soms ook zo lastig zijn. Maar heren, dat u ons dan toch inwint. En dat u het dan geeft in ons hart. Die overgave aan u. En dat we ons toe mogen vertrouwen aan u, de levende God. O heren, u kunt dat. En u doet dat toch ook. Door de kracht van uw Heilige Geest. Heren, laat u dat merken aan alle die het moeilijk hebben, aan alle die tobben, lichamelijk, psychisch, Heere God, op welke manier dan ook. Heren, we bidden u voor de vergadering van de kerkenraad deze week. Wilt u ook nabij zijn en ook wijsheid geven? Wat hebben we dat altijd ook nodig? De gemeente te leiden, mag de gemeente gebouwd worden op het fundament van apostelen en profeten. Ja, heren, mag gebouwd worden op het fundament wat de Heer Jezus is. Mag alles wat we doen en beslissen ook daartoe bijdragen. Heren, ook als we ons deze week voorbereiden op het heilig avondmaal, wat als u het geeft, volgende week gehouden staat te worden. Heren, geeft u dan ons uw zegen. En geeft dat heel de gemeente zich zal beproeven voor uw aangezicht. Of we nou belijdenis gedaan hebben of niet, of dat we nu aangaan of niet. Heren, we hebben allemaal de opdracht weer deze week om ook bezig te zijn met dat sacrament. Vanmorgen de opdracht om bezig te zijn met onze doop. En ook deze week de opdracht om bezig te zijn met het avondmaal. Heere God, en weet u of er belemmeringen in ons hart kunnen zijn? En dan weet u wat de noden en de zorgen en de worstelingen ook daaromheen kunnen zijn. En hoe we ook tegenover dat avondmaal staan. Heere, maakt u zelf een vlak veld. Maakt u, Heere, een gebaande weg. En dat we al onze bezwaren laten varen. Maar ook dat we heel eerlijk worden voor u. En ook dat we eerlijk in de spiegel durven kijken. En ook als er nou niet dat echte geloof in ons hart is, Heere, dat we dan ook dat we dan daar ook om zullen worstelen. Dat we ook zullen worstelen om met u verzoend te worden, Heere. Want dat is toch nodig. Wilt u zo de prediking ook zegenen die we vanmorgen mogen horen. Weest u niet alleen met ons en ons als gemeente, maar met heel uw kerk. Overal waar uw woord vanmorgen gepredikt wordt, Heere, laat het tot zegen zijn. Bouw uw kerk op, breid uw koninkrijk uit in ons land en ook ver daarbuiten. Heere, wil met de wereld zijn die in nood is, met zoveel lijden en zoveel moeite en zoveel zorgen die er ook altijd weer zijn. Heere, denkt u overal waar rampen zijn, waar oorlog is, wil daar ook toch zijn en ook werken, Heere. O, wij hebben u zoveel te vragen, wij hebben niets verdiend. Maar we mogen het u toch allemaal voorleggen en we mogen het u toch vragen alleen in de naam van uw lieve Zoon. En het is door hem en in hem dat wij u dit alles vragen en bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit Gods heilige woord. We lezen uit de brief aan de Galaten. Hoofdstuk 3 vanaf vers 15 tot en met 4 vers 7. Galaten 3 vanaf vers 15 tot en met 4 vers 7. En daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. Broeders, ik spreek op menselijke wijze, zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt. Om de belofte te niet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is ze niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die erfenis door de belofte genadig geschonken. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd, aan de belofte, omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was, de Heer Jezus. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden we door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder de leermeester. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u alle die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen is, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, we gaan nu over tot de inzameling van de gaven. De dienst der offeranden in de eerste rondgang bestemd voor de diaconie. In de tweede bestemd voor de instandhouding van de eredienst. En de derde rondgang is voor het kerkgebouw. De Heer God zegen u en uw gaven. En we gaan zingen uit Weerklank, Psalm 139, vers 1, 8 en 9. Psalm 139, vers 1, 8 en 9. Heere, die mij ziet zoals ik ben, ik loof u, die mij schepper zijt, gij zijt mij overal nabij. 139, 1, 8 en 9. Gemeente, in de geschiedenis van de wereld zijn allerlei keerpunten en omslagpunten aan te wijzen. Ingrijpende gebeurtenissen die grotere, soms kleinere veranderingen met zich meebrengen. En niet zelden leiden zulke gebeurtenissen een nieuwe periode of een nieuw tijdperk in. Tegenwoordig hoor ik dat niet zoveel meer, maar mijn opa die had het over voor en na de oorlog. En dan bedoelde hij de Tweede Wereldoorlog. Een ingrijpende gebeurtenis voor veel mensen. En natuurlijk ook voor ons continent. En zo zijn er nog veel meer van dat soort gebeurtenissen te noemen. Denk aan de val van de Berlijnse muur. In Duitsland hebben ze het daarom over Vor und Nach der Wende. Volgens mij gebruik ik nu niet een goede naamval. Ja, wel der Wende. Een gebeurtenis als bijvoorbeeld 9-11, hè? Dat die vliegtuigen die Twin Towers invlogen in 2001, dat is ook zo'n moment. Zulke soort momenten die veranderen dan van alles. De wereld is nooit meer helemaal hetzelfde als daarvoor. En niet alleen de wereldgeschiedenis laat zich natuurlijk in tijdperken indelen, maar dat geldt denk ik ook wel voor ons persoonlijke leven. Er zijn natuurlijk ook in je leven wel gebeurtenissen waarvan je zegt, ja, daarna werd het toch anders. Nou, zulke soort gebeurtenissen zijn er ook in het leven met de Heere. Momenten dat God duidelijk sprak tot je door zijn woord en door zijn geest. En er kwam toch een andere gang in je leven. Er veranderde heel duidelijk iets. Nou, er is één moment in de wereldgeschiedenis. En dat is het grootste omslagpunt wat er is. Het grootste keerpunt wat je kunt bedenken. De komst van de eeuwige Zoon van God naar deze wereld. En zo schrijft de apostel Paulus erover. Een keerpunt niet maar in het leven van een mens. Niet maar in het leven van een volk. Maar de geschiedenis van de wereld. God zond zijn Zoon. God greep beslissend in de geschiedenis van deze wereld toen de Heer Jezus in Nazareth ontvangen werd door de maagd Maria. En vanaf dat moment is alles veranderd. En na die tijd is de wereld nooit meer hetzelfde geweest. Met het komen van de Heer Jezus, met zijn geboren worden, met zijn leven, met zijn sterven, met zijn opstanding, is er ook echt iets wezenlijk veranderd. En daar heeft de apostel Paulus het over in de woorden van onze tekst. Galaten 4 vers 4 en 5. U vindt ze ook op uw liturgie. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. In de volheid van de tijd stuurt God zijn Zoon. Dat is het beslissende moment. Het uur u. Paulus die zegt hier in deze tekst twee dingen. Nou, hij zegt veel meer, maar we beperken ons vanmorgen tot twee dingen. Ten eerste dat God zijn Zoon naar deze wereld zond. Hem geboren liet worden uit een vrouw. Onder de wet van Mozes. Nou, dat is, zou je kunnen zeggen, de inhoud van het kerstfeest. Hè, waar we samen ook ons op voorbereiden. In deze adventstijd. Kerstfeest dat de Heer Jezus komt, geboren wordt. Die ontvangen wordt in Nazareth, geboren wordt in Bethlehem. En dan, dat is het eerste. En het tweede, Paulus vertelt ook waarom de Heer Jezus dan moest komen. Waarom God zijn Zoon zond. En dat staat eigenlijk in vers 5. Hè? Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Vrij te kopen. Ja, dat is, jongens en meisjes, ik weet niet, koop jij wel eens iets vrij? Je gaat misschien wel eens naar de winkel om iets te kopen, maar niet echt vrij kopen. Hè? Wanneer gebruik je dat woord, denk je? Nou, Dat gebruikten ze in die tijd om iemand die een slaaf was. Hè, ja, als je nou aan de meester van die slaaf een geldbedrag verkocht, gaf, dan werd die slaaf vrijgekocht. Dan kon je die slaaf zijn vrijheid geven. Soms konden slaven daar zelf ook voor sparen. Maar hier gaat het over een slaaf die niet zichzelf vrijkoopt, maar die vrijgekocht wordt. En daarom heeft God dus zijn zoon gezonden om slaven vrij te kopen. De lezers van Paulus' brief die wisten meteen, oh, Paulus heeft het hier over slaven. De Heer Jezus werd geboren. Hij kwam onder de wet om mensen die slaven zijn onder de wet vrij te kopen. Maar daar blijft het niet bij. Daar blijft het niet bij, want dan gebeurt er nog iets. En dat zien we ook in vers 5. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dat is het doel van dat God zijn zoon stuurt. Dat is het doel, zou je kunnen zeggen, van kerstfeest. Wonderlijk, gemeente, deze tekst. Hè? Eigenlijk elk onderdeel van de zin is een wonder. Dat de Heere God zijn zoon naar de wereld stuurt. Dat hij onder de wet komt. Dat hij slaven vrijkoopt. En dat hij ervoor zorgt dat mensen tot kinderen, slaven, tot kinderen van God aangenomen worden. Het doel van het kerstfeest. Daar gaat het eigenlijk over in deze tekst. Mensen die als slaven gevangen zijn onder de wet, tot kinderen van God aangenomen. Geadopteerd. Als een kind van God. Nou, dat houdt heel wat in, adoptie. Daar komt heel wat bij kijken. Daar weten jullie iets van, Arie en Simantha, meer dan ik. Nou, toch wel heel mooi. En ik vind het eigenlijk best wel een voorrecht dat we dat als gemeente ook een beetje met jullie hebben mee mogen maken. Hoe dat ook gaat. En ja, dat jullie Rosalyn ontvangen hebben als jullie dochter. En jullie haar ouders zijn. Wonder. Adoptie. Eigenlijk geen kleiner wonder. Eigenlijk geen groter wonder. Mogelijk misschien wel. Adoptie, dat is het beeld wat Paulus gebruikt. En nou mogen we het ontdekken wat dat nou inhoudt. Hè? Dat de Heer God mensen adopteert. Mensen als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Nou, dat spreekt dan vanmorgen toch ook ons aan. En die adoptie in de tijd van Paulus, ja, dat ging wel anders als in onze tijd. Maar de hoofdlijn is hetzelfde. Er ontstaat een band tussen de ouder en het kind. Het kind wordt als een eigen kind aangenomen. Net zo'n echt kind. Aanneming tot kinderen. Nou, dat is ook wat de Heilige Doop laat zien. Vanmorgen hebben we dat ook in de doop gezien. Dat is toch ook wat we samen gelezen hebben uit het doopformulier. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, dan betuigt en verzegelt God de Vader ons dat hij met ons een eeuwig verbond van genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daar staat het. En daar hebben we de Heer ook voor gedankt in het dankgebed. We hebben hem gedankt dat hij ons en onze kinderen door het bloed van zijn lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. Ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van zijn enige geboren zoon. En zo tot zijn kinderen aangenomen heeft. En dat hij ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Aangenomen tot kinderen en erfgenamen. Dat wordt duidelijk in de doop. Ja, je mag wel zeggen, denk ik, dat de doop het sacrament van adoptie is. Van aanneming tot kinderen. En wat een eeuwig wonder. Adoptie. Waarvoor de basis dus gelegd werd. toen de Heer Jezus in deze wereld kwam. In de volheid van de tijd is hij gekomen. Hè? De tijd die werd vervuld, die werd volgemaakt. Omdat God zijn belofte vervulde, omdat God zijn belofte waarmaakte. De volheid van de tijd, het tijdstip door de Vader van tevoren vastgesteld. En toen kwam hij. Heel lang is er op de Heer Jezus gewacht. Heel lang is er naar zijn komst uitgezien. Eeuwen en eeuwen lang was het advent. Maar in de volheid van de tijd kwam hij. En toen is er dus een nieuw tijdperk begonnen. Alles in de wereld is veranderd. En gemeente, dit moet u onthouden. Dit is heel wezenlijk. Daar ga ik in andere preken denk ik nog wel eens op terugkomen. Met de komst van de Heer Jezus is er iets fundamenteel veranderd. Daar gaat het in dit gedeelte om. En dat maakt Paulus ook duidelijk. En in de eerste verse, en u kunt het er nog weer bij nemen. De eerste verse van hoofdstuk 4. Daar gebruikt hij ook een voorbeeld. Om dat duidelijk te maken. Hij heeft het over een vader die een zoon heeft. En nou wil die vader, die wil zijn zoon de beschikking geven over zijn goederen, over een erfenis. Ja, we kunnen denken aan een landgoed of aan een boerderij of aan een bedrijf. Maar zolang dat kind minderjarig is, ja, dan kan dat kind natuurlijk niet voor dat landgoed, voor die erfenis zorgen. Hij kan nog niet eens voor zichzelf zorgen, hè? En daarom stelt die vader over die jongen voogden aan. Die moeten ervoor zorgen dat die jongen een goede opvoeding krijgt. Dat hij netjes dankjewel leert zeggen. Nou, dat is ook nog een hele klus van opvoeding. En hij stelt ook beheerders aan. Beheerders die voor de erfenis moeten zorgen. En die het geld beheren en de landerijen en alles wat daar omheen speelt. Het bedrijf draaiend houden, noem het maar op. En dan zegt Paulus in vers 1, en zolang die erfgenaam een onmondig kind is, dan verschilt hij eigenlijk in niets van een slaaf, hoewel die een heer is van alles. En die jongen die kan daar over het land goed lopen en die ziet daar alles en alles is ja, van hem. Alles wat hij ziet. Hij is de heer van alles, eigenaar van alles. Maar hij heeft nog niets. En hij kan er ook helemaal niets mee. Hij heeft er ook niets over te zeggen. Krachtens het plan van de vader is die jongen die de wettige eigenaar is, ja, nog onder slaven, is die nog onder voogden, is die eigenlijk nog een slaaf. Voor zijn beleving is die eigenlijk niet de eigenaar. Hè? Juristen hebben daar een heel mooi woord voor. Juristen die hebben het dan over, hè, hij is wel de eigenaar in rechten, de jure, maar hij is nog niet de eigenaar in de praktijk, de facto. Hij heeft geen zeggenschap over zijn eigendom. Hij moet zelf nog gehoorzamen. Alles wat er tegen hem gezegd wordt, dat moet hij doen. Wat zijn voogden en die beheerders, die verzorgers zeggen, ja, dat moet hij doen. Als hij een opdracht krijgt, dan kan hij niet zeggen, ja maar ik ben de baas hier. Nee, hij is onderworpen aan zijn voogden en verzorgers. Hij heeft maar te doen wat ze zeggen, doet hij het niet, nou dan zwaait er wat. In die zin verschilt hij in niets van een dienstknecht, van een slaaf. Maar dat blijft niet zo. Dat blijft niet zo. Er komt een moment waarop die jongen wel de beschikking krijgt over de erfenis. En de volle rechten krijgt. Dat is niet op het moment dat die jongen denkt van nou ben ik er wel aan toe. He, als je op een gegeven moment een jaar of 14, 15 bent, dan denk je van ja nou ben ik eigenlijk wel volwassen. Maar dat is niet zo. He. Het tijdstip door de vader vastgesteld. Daar moet die jongen op wachten. Dat moment, zo schrijft Paulus aan het einde van vers 2, tot het tijdstip van tevoren door de vader vastgesteld. Als Paulus dit voorbeeld heeft aangehaald, dan vergelijkt hij eigenlijk in vers 3 de periode van de kerk voor de komst van de Heer Jezus. Wij zouden dat de periode van het Oude Testament noemen. Die vergelijkt hij daarmee eigenlijk. Hè? Met die toestand van de jongen zolang die onder de voogden en verzorgers is. Hij schrijft in vers 3, zo waren ook wij toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. En nou is er heel veel verschil van mening over dit vers. Hè? Wat betekent dat precies, die grondbeginselen? Nou, laat ik één uitleg geven. Hè? Zoals de vader van de jongen voogden en verzorgers aanstelde om de jongen op te voeden, zo heeft de Heere God in het Oude Testament voor de komst van de Heer Jezus allerlei wetten, allerlei beginselen, allerlei principes gegeven aan het volk van Israël om hen op die manier voor te bereiden, Advent, op de komst van de Heer Jezus. Maar dat wil dus wel zeggen dat ze in die tijd onderworpen waren, of zoals de Statenvertaling het heeft, dienstbaar gemaakt waren aan de wet. Hoewel de kerk van het Oude Testament erfgenaam was van de belofte van God, die de Heere al aan Abraham gegeven had, toch verschilde de kerk na de wetgeving van Mozes op Sinaï eigenlijk niet van slaven. Ze waren onderworpen aan de wet. Doe dat en u zult leven. Slaven! Ja, zo dachten de Joden er zelf niet over. Als er op een gegeven moment de Heer Jezus met een aantal Joden in gesprek is in Johannes 8. En hen uitlegt dat hij gekomen is om hen te bevrijden. Dan zeggen ze, maar bevrijden, maar wij hebben helemaal geen bevrijding nodig. Dat kan dus. Dat als je het evangelie hoort verkondigen. En je hoort, de Heer Jezus is gekomen om je los te kopen, om je te bevrijden. Dat je zegt, ja, maar dat heb ik helemaal niet nodig. Nou, dat zegt u vanmorgen toch niet, hè? Hoop ik. Wat zeggen de Joden dan tegen de Heer Jezus? Ze zeggen, wij zijn vrij. Wij zijn Abrahams nageslacht en nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? En wat zegt de Heer Jezus? Voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De Heer Jezus zegt, u denkt dat u vrij bent, maar dat bent u niet. Want u bent een slaaf van de zonde. En het was juist daarom dat Israël die wet van God gekregen had. Dat ze erachter zouden komen dat ze slaven van de zonde zijn. Doordat de Heere God hen onder bewaring had gesteld van de voogden en de beheerders, hadden ze erachter moeten komen dat ze wezenlijk niet anders waren dan een slaaf. Zodat ze zouden gaan verlangen naar dat moment van de volheid van de tijd, naar dat moment van de bevrijding. En zo is dat nog steeds, gemeente. De wet van God, die laat ons zien dat wij zondaren zijn. En dat heeft Paulus helemaal behandeld eigenlijk in het vorige hoofdstuk in Galaten 3. We hebben daar ook samen iets van gelezen. Paulus schrijft, de wet is onze tuchtmeester tot Christus, opdat wij door het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Met de wet van God kom je nooit verder. En het enige wat de wet van God je leert is, ik ben verdorven tot in de kern van mijn bestaan. Er is ook werkelijk niets waarmee ik God kan behagen. Alles in de wet veroordeelt mij. Ik ben een slaaf, verslaafd aan de zonde. Ik kan mijzelf niet vrijmaken. Ik kan mijzelf niet bevrijden van de zonde. Heeft u dat geprobeerd misschien in uw leven? Om vrij te worden van de zonde. Is het gelukt? De wet van de Heere God moet ons niet brengen. Ja, bij wat eigen opknapwerk. Maar bij de Heer Jezus. Nou gemeente, dat is ook belangrijk in een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal. Dat is de eerste opdracht die we krijgen in het formulier, dat wij onze zonden en vervloekingen bedenken bij onszelf. Maar ook, en als tweede, dat wij letten op de belofte van God. Want die beloften die lagen er ook, die had het volk van Israël ook. En die hebben wij ook, betekend en bezegeld in de doop. Die beloften die ons wijzen op de Heer Jezus en zijn werk. Gemeente, zijn jouw ogen opengegaan voor Hem, voor zijn werk, zodat je zegt, kijk, nou red ik het zelf niet. En met de wet in mijn hand red ik het niet. En God liefhebben boven alles en mijn naaste als mezelf, dat red ik ook niet. Maar Heer Jezus, nou heb ik u zo nodig. En nou kan ik u niet missen. En nou moet u mij verlossen, Heere. U alleen. Kijk, zo ga je op de goede manier aan het avondmaal. Als je nou niets meer bij jezelf zoekt, maar alles vindt in de Heere Jezus en in zijn volbrachte werk. Hij deed alles om zondaren vrij te kopen. En we zijn heel ver weg bij de bedoeling van de wet, als we denken dat wij het eigenlijk toch wel redelijk nog een beetje goed doen. En dat we, nou ja, goed, het gaat misschien niet vlekkeloos, maar ik houd die wet van God toch wel een klein beetje. En misschien denk je wel vrij te zijn, terwijl je in werkelijkheid een slaaf van de zonde nog bent. En dan begrijp je niet dat wonder waarom de Heere God zijn zoon moest zenden. En dan begrijp je niet waarom het kerstfeest geworden is. God zond zijn zoon om mensen vrij te kopen en los te kopen. Wat een wonder, gemeente. Die God, hè, bij wie wij in de schuld staan. Die God tegen wie wij gezondigd hebben. Die zond zijn zoon. Het gaat van God uit, de verzoening. Wij hebben daar niet om gevraagd. God kwam met zijn belofte. God kwam ook met de vervulling van de belofte. En de Heer Jezus is geworden uit een vrouw. Of geboren uit een vrouw, staat er in de herziening. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Net zo geboren als u en ik. Zonder de zonde. Wat een wonder, gemeente, dat God zo dichtbij komt in de geschiedenis van deze wereld. Wat een wonder dat God zelf mens wordt. En de Heer Jezus kwam onder de wet. Hij heeft zich vrijwillig aan die wet onderworpen. Hij heeft alles gedaan wat die wet van u en van mij eist. En wat ik de wet niet geven kan. Hij werd een slaaf. Hij die de zoon is in volle rechten. Een slaaf voor slaven. Hij werd wat wij zijn. En wij? Nou, wij luisterden niet naar die voogden en die verzorgers. Maar hij wel. Hij volkomen. Hij kwam onder de wet om de plaats in te nemen van mensen die onder de wet zijn. Onder de eis van de wet. Doe dat en u zult leven. Maar ook onder de vloek van de wet. Want vervloekt, dat heeft Paulus ook in het vorige hoofdstuk geschreven. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Alles. Eén verkeerde gedachte. In je hele leven. En je bent vervloekt. Zegt Paulus. De wet vloekt. En heeft de Heer Jezus die vloek van de wet op zichzelf genomen om te betalen voor slaven van de zonde. Om ze vrij te kopen. Wat een wonder. Stel je voor dat je een slaaf bent. En je wordt op een dag vrijgekocht. Oh, dan zou je toch dankbaar zijn. Ja, gemeente, hoe is dat in uw leven? Ervaart u dat zo? Dat u een slaaf van de zonde bent. Dat u zo aan de zonde vastzit. En dat u zichzelf er niet van los kunt maken. Het lukt je maar niet. Nou, voor zulke mensen kwam de Heer Jezus naar deze wereld. Er is verlossing in hem en in zijn werk. Als het zo is dat de Heere God zijn zoon zond, hoe staat u, hoe sta jij daar vanmorgen tegenover? Kun je het in de zonde nog uithouden? Kun je nog leven zonder God? Kun je nog zonder hem door dit bestaan heen? O, hoe erg, als we op deze grote zaligheid geen acht slaan, dan zullen we niet ontkomen aan de toren van God. De Heere God laat ons vandaag het heerlijke evangelie preken, dat zijn zoon gekomen is. En we krijgen er ook nog een teken en een zegel bij, en volgende week opnieuw. Zodat we met onze zonde en ellende in het geloof ons naar de Heer Jezus wenden. Ik verlos mijzelf niet, maar dat doet hij. Hij koopt slaven vrij. En dan doet hij nog meer. Dan doet hij nog meer. Want hij neemt dan slaven ook aan tot kinderen van God. Hij maakt slaven niet alleen vrij. Maar hij neemt ze aan tot zijn kinderen en erfgenamen. Wat een wonder, gemeente. En je wordt niet een zwerver of zo. Als je vrijgekocht bent, maar een kind. Van slaaf tot kind. Dat is toch groot? Dat is toch groot. Het is al een wonder. Als je als een kind in zo'n lief gezin terecht mag komen. Maar het is helemaal een wonder als je eens een slaaf bent. En dan een kind wordt. Hoe groot is de genade van de Heere. Hoe groot is de genade van de Vader. Hoe groot is ook de liefde van de Zoon? Maar gemeente, nog iets. Hoe groot is ook de liefde van de Heilige Geest? Want ja, hoe weet ik dat nou, hè? Hoe weet ik dat nou, dat ik tot kind van God ben aangenomen? Nou, dat lezen we in vers 6. Wat schrijft Paulus in vers 6? Dat is eigenlijk niet meer de tekst voor de preek, maar dat moet er toch even bij. Hij schrijft, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. God de Vader zond zijn Zoon, dat is kerstfeest. Maar God de Vader zond ook de geest van zijn Zoon. Dat is Pinksteren. En de geest komt in je hart om daar nou uit te roepen, Abba, Vader. Wat een wonder als je dat in je hart mag ervaren. Wat een wonder dat de geest daar zijn intrek neemt en het daar gaat zeggen, Abba Vader. Is dat zo? Bij u, bij jou. Wat een wonder om de Heere voor te danken. Maar als dat nou niet zo is? Als dat nou niet zo is? Ja, vanmorgen zegt iemand misschien, ja, maar dat is bij mij niet zo. Wat hier beschreven wordt, wat Paulus hier beschrijft, dat herken ik helemaal niet. Nou, mag ik u dan dit vragen? Verlangt u ernaar? Verlangt u ernaar om bevrijd te worden van de slavernij aan de zonde? Maar ook om aangenomen te worden tot kind en ook om die geest van de Vader en de Zoon in je hart te horen zeggen, Abba Vader, is dat het verlangen? Is dat misschien het gemis in je leven? Als je daarnaar verlangt en daarnaar uitziet. Ja, laat dat het verlangen van ons hart zijn, gemeente. Want dan bid je er ook om. De catechismus die leert ons, hè? Dat de Heere God zijn genade en zijn Heilige Geest wil geven aan mensen die met een hartelijk verlangen hem daar voortdurend om bidden. Voortdurend. De Heere wil het aan ons kwijt. En het is bij hem te krijgen. En de Heere werkt dit in het hart. Door het gebruik van de middelen, de prediking van het woord, de bediening van de sacramenten. Lees je Bijbel, bid elke dag. De Heere zegent die middelen en hij gebruikt ze. En gebruikt u ze dan ook in afhankelijkheid van hem. En zo maakt God, ook vandaag, slaven tot kinderen. Lof zij de Vader, lof zij de Zoon en lof zij de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, we willen u hartelijk danken voor dit woord, Heere. Wat een rijke beloften hebt u gegeven aan Abraham al. Maar de wet kwam erbij, Heere, want het volk moest leren en wij moeten het ook leren. Dat we vanuit onszelf eigenlijk slaven zijn van de zonde, in Adam gevallen. En Heere, zo komt er ruimte in ons leven voor het werk van de Heer Jezus. En dat wilt u verheerlijken in ons hart. En Heere, dan wilt u ons van slaven maken tot kinderen. Niet alleen vrijkopen, maar ook aannemen. Heere, dan hebben we gezien hoe groot wonder dat is. En Heere, dan mogen we pleiten op uw belofte. Dan mogen we pleiten op dat woord wat u gegeven hebt. En Heere, geef dat wij niet aan die belofte voorbij zullen leven. En dat we niet zullen doen alsof we dat niet nodig hebben. En dat we zeggen, maar we zijn toch kerkelijk meelevende mensen en zo. En we doen toch ons best. Maar Heere God, dat we leren hoe u naar ons kijkt. Maar ook dat u uw zoon aanbiedt. En dat u hem voor ogen schildert in de prediking. Opdat wij hem zouden ontdekken. Opdat wij zouden merken, Heere God, dat hij naar ons heel persoonlijk toekomt in de prediking. En dat hij ons aanspreekt. En dat hij zegt, geloof in mij. En dat u als de Vader hem ook aanwijst als uw zoon, uw enige, uw geliefde, in wie u al uw welbehagen hebt. Heere, dat wij zo naar hem toegetrokken worden door de kracht van uw Heilige Geest. En Heere, breng ons dan op die hoogte waar Paulus over spreekt, dat we ook die ervaring mogen hebben, dat we ook dat kindschap mogen kennen, Heere. Dat we ook dat getuigenis van de Heilige Geest in ons hart zullen ervaren. Heere, het is alles door het geloof in de Zoon. O, schenk ons dat en vermeerder ons ook het geloof, Heere. En wil zo het sacrament ook gebruiken. En Heere, als we hier weer vandaan gaan, geeft u uw zegen. Vergeef al het verkeerde en het zondig in deze dienst. Alles wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Doe er verzoening over in het bloed van uw lieve zoon. En Heere, wees ons nabij. Ook het verdere van deze zondag. Geef dat uw weldaden maakt u die wonderbaar. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte nog Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat we op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11. Gemeente, ga dan hier vandaan en ontvang de zegen van de Heere. Verhef uw hart tot hem. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.